Goedenavond gemeente, gasten en luisteraars, jongeren en ouderen. Hartelijk welkom in deze dienst op de Goede Vrijdag. Ook de mensen die thuis met ons meeluisteren. Voorganger is dominee Van der Ree. De schriftlezing is Lucas 23 vers 33 tot 48 en Hebreeën 9 vers 11 tot 15. Het thema is deze dienst. Het duister kapot gescheurd. De collecten zijn voor de kerk beide in de dienst en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Weerklank 145 vers 1 en 3 en Weerklank 155 vers 1, 2 en 4. In de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thank you. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 116... Daarvan allereerst het tweede en het derde vers. Psalm 116, vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Psalm 116, vers 2 en 3. Gemeente, wij belijden op deze avond ons geloof. We doen dat met de kerk van de reformatie. Met hoofdstuk 2, de artikelen 2, 3, 4 en 5 van de Dordtse leerregels. En zingen in aansluiting daarop uit Psalm 116 het vijfde vers. En daar belijden we. Daar wij zelf geen genoegdoening kunnen geven en ons van de toorn van God bevrijden, heeft God uit oneindige barmhartigheid ons zijn enige geboren zoon als borg gegeven. Om voor ons genoegdoening te geven, is de zoon in onze plaats tot zonde en vervloeking aan het kruis geworden. En de dood van Gods zoon is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waarde, overvloedig voldoende tot verzoening van de zonden van de gehele wereld. En deze dood is van zo grote kracht en waarde, omdat de persoon die hem ondergaan heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren zoon van God, van hetzelfde eeuwige en oneindige wezen met de Vader en de Heilige Geest, zoals onze Heiland moest zijn. En bovendien, omdat zijn dood gepaard ging met het ervaren van Gods toorn en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. De belofte van het evangelie is voorts dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En deze belofte moet aan alle volken en mensen tot wie God in zijn welbehagen het evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd en voorgehouden worden, met het gebod om zich te bekeren en te geloven. Laten we nu eerst met elkaar bidden en danken. Heere getrouwe God en Vader in de hemel. Op deze avond zijn we hier in uw huis bij elkaar gekomen. Of we hebben thuis de dienst aangezet om die op afstand mee te beleven. Want Heere, u roept ons vanavond als kerk, als gemeente ook, om in deze dienst het lijdensevangelie te lezen en te horen. Om in deze dienst, Heere, te doen wat we ook zojuist hebben beleden. Dat die belofte van u, die in u, Heere Jezus Christus, de gekruisigde, er is voor een ieder die gelooft, dat die belofte verkondigd moet worden. Heere, u laat het ons ook vanavond horen. Opdat we zouden geloven en ons zouden bekeren tot u. Heere Jezus, vanavond mogen wij met elkaar iets zien, iets overdenken van de diepte van uw lijden en sterven. Van wat dat betekent. Ook vandaag voor ons, zoals we hier in de kerk aanwezig zijn of thuis de dienst meebeleven. En Heere, welke woorden kunnen dat dan omschrijven? De diepte van uw lijden, die tegelijkertijd de diepte van uw liefde is. Heere, daar schieten onze menselijke woorden tekort. En toch, Heere, laat u het ons verkondigen. En we bidden u, wilt u woorden geven om uit te spreken wat u tot de gemeente zegt ook vanavond. En wilt u onze harten openen, Heere, dat we dat aloude evangelie weer nieuw mogen horen. Geef ons harten die het verstaan. En wilt u daarvoor met uw Heilige Geest dan ook vanavond bij ons komen. En open onze oren en onze harten, Heere. Opdat we horen wat u ook tot ons persoonlijk te zeggen hebt. Heere, wat is het een bijzondere genade van u, dat wij ook vanavond in alle vrijheid hier mogen samenkomen. Heere, wij willen u ervoor danken. We staan er vaak zo weinig bij stil. Geef ons een dankbaar hart, Here. En als we dan op deze avond ook uw woord mogen lezen, op twee plaatsen waarin u spreekt, Here, dat woord dat u door uw Heilige Geest aan ons gegeven hebt, opdat we u zouden kennen, Heer Jezus Christus, in wie u bent. Heer, wees u dan ook bij de opening van dat woord aanwezig met uw Heilige Geest. Heer, wij willen u bidden of u wil zijn bij hen die niet met ons mee konden gaan naar de kerk. Wij bidden u voor de zieken, voor de ouderen, voor degenen die op de kinderen moeten passen. Heer, wilt u bij hen zijn en hen uw zegen geven? Wees u ook bij hen die op dit moment moeten werken in een taak van barmhartigheid of opzicht. Heer, wilt u uw zegen ook geven aan hen die een kruis te dragen hebben? Heer, u kent ons, u weet ook hoe we hier in de kerk zitten. Wat allemaal in ons om kan gaan, aan gedachten en gevoelens. Heer, kom ons tegemoet met uw troostrijke evangelie. Dat u, Heer Jezus Christus, ook al onze ziekten en al ons leed gedragen hebt. Heer, wij bidden u voor hen die vanavond niet wilden komen. Omdat ze het evangelie van u niet belangrijk meer achten. Omdat ze andere wegen gaan. Wegen bij u vandaan. Heren, breng ze toch terecht. Wilt u ze stilhouden en terugbrengen aan uw voeten? Opdat ook zij, u Heere Jezus, mogen leren aanbidden. In uw sterven en uw opstanding. Heren, zegent u zo de verkondiging van uw evangelie. Zegent u ons allen, ook die als we een taak hebben in deze dienst. Laat alles tot eer van uw naam mogen gebeuren, ook op deze avond. Wilt u genadig al onze zonden vergeven, Heer? Ja, daar bidden wij u om ook nu, juist ook nu. U die de zonde wilde dragen, onze schuld wilde verzoenen, Heer Jezus Christus. Wij pleiten op uw volbrachte werk. Hoor ons. In de naam van uw Zoon, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij willen allereerst met elkaar gaan lezen uit Lucas 23, Leidensevangelie. En we lezen vanaf vers 33 tot en met vers 48. Lucas 23, vers 33 tot en met vers 48. En als we dat hebben gelezen, zingen wij eerst uit Psalm 22, vers 1. En daarna lezen we dan nog enkele versen uit Hebreeën 9. Maar eerst is Lucas 23, vanaf vers 33. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpte ook hun leiders hem. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het 6e uur. En er kwam duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. En de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. We lezen nu uit Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 15. Hebreeën 9, vers 11 tot en met 15. En na deze schriftlezing zingen we uit Psalm 40, het 4e vers. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. En hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Meten wij zingen na het amen van de verkondiging uit bundel Weerklank, lied 485, versen 1, 3, 4 en 5. Lied 485 uit de bundel Weerklank. God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister. Ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn, vervallen aan het duister. We willen met elkaar gaan luisteren naar het woord van de Heere zoals dat spreekt in Lucas 23, de versen 44 en 45. Lucas 23, vers 44 en 45, waar we lezen: en het was ongeveer het zesde uur, en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. De zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Het thema voor de preek is het duister kapot gescheurd. We letten op twee punten. Ten eerste het duister van het oordeel en ten tweede het licht van de verzoening. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, ouderen, vanavond wil ik met u nadenken over de betekenis van twee dingen die gebeuren op die vreselijke vrijdag die toch een goede vrijdag blijkt te zijn. De vrijdag waarop de Heer Jezus sterft aan het kruis op Golgotha. Twee verschijnselen die ze op het eerste gezicht misschien niks met elkaar te maken hebben. Die drie uur duisternis die voorafgaat aan Jezus sterven. En het voorhangsel in de tempel dat midden doorscheurt, van boven naar beneden, zegt een andere evangelist. Maar het zijn nou juist deze twee verschijnselen die ons laten zien wat er nou eigenlijk gebeurt daar op Golgotha. Wat de betekenis is en hoe het komt dat het sterven van de Heer Jezus samen met zijn opstanding nou werkelijk de kern vormt van het evangelie, van heel de Bijbelse boodschap. We zongen er in aanloop naar deze dienst ook over. Ik wil mij gaan vertroosten in het lijden van mijn Heer. Kennelijk is er troost te vinden. Maar wat voor troost? Hoe dan? Hoe komt het dat het Goede Vrijdag is? Dat we het zo noemen. Nou, die twee verschijnselen geven we daar antwoord op. Kijk, gemeente, als je het lijden van de Heer Jezus, zoals je dat leest in de evangelie, op je af laat komen en je denkt erover na, dan kun je op allerlei dingen gaan letten. En dan kun je op allerlei manieren ook onder de indruk raken van de diepte van dat lijden. Het kan je raken als je indenkt wat de Heer Jezus allemaal heeft moeten doorstaan op die dag. Toen ze hem geeselden met een touw, met daarin scherpe splinters, botsplinters en ijzeren punten. Vreselijk als je het je voorstelt. En misschien voel je wel afschuw als je leest hoe die gekruisigd wordt en hoe de spijkers door zijn gewrichten worden gedreven. Wat moet dat een pijn doen? En je kunt medelijden hebben met Johannes en Maria die daar ergens in de buurt hebben gestaan. Die dat allemaal hebben gezien. Hoe hebben ze het kunnen zien? Stel je voor dat u erbij was geweest. Je zou toch je gezicht hebben weggedraaid. Niet om aan te zien, letterlijk. En gemeente, als je je verdiept in wat nou zo'n kruiseling meemaakt, als die aan het kruis is gehangen, er is onderzoek naar gedaan door medici, geleerden, hoe dan je lichaam uit elkaar gereten wordt. Er is geen wredere dood denkbaar dan te moeten sterven aan een kruis. Het is vreselijk. En gemeente, nou is dat allemaal goed om daar zo over na te denken, om daarop te letten en om dat naar je toe te laten komen. Dan moet je wel meteen erbij bedenken dat wij dat natuurlijk nooit ons echt kunnen indenken, dat dat allemaal maar ten dele is. Maar toch kom je daarmee nog niet bij de kern van waar het nou op Goede Vrijdag om gaat. Je peilt de diepte van het lijden van de Heer Jezus niet door alleen maar te kijken naar, mag ik het zo zeggen, die horizontale dingen. Van wat hij heeft gevoeld, wat hij moet hebben ondergaan, hoe dat allemaal voor een mens zou zijn. En Jezus was ook mens. Nee, gemeente, wil je nou de diepte van het sterven van de Heer Jezus peilen, dan moet je niet op dat horizontale vlak kijken, maar dan moet je letten ook op wat er verticaal gebeurt. Wat er tussen God en mensen gebeurt op dat moment. Wat er tussen de hemel en de aarde zich afspeelt. En hoe kun je dat zien? Nou, gemeente, als de Heere God daar zelf nou geen tekenen voor had gegeven, dan hadden we dat misschien niet gezien, maar hij heeft ze wel gegeven. En vanavond letten we erop. En eerst is er dan die duisternis. Van het zesde tot het negende uur. De Heer Jezus is op het derde uur aan het kruis gehangen. Dat is, zeg maar, voor het gemak even 9 uur in de ochtend. En hij hangt dus al 3 uur aan het kruishout. En dan opeens, zo 12 uur, midden op de dag, de zon op het hoogst. Opeens valt er een dichte duisternis in. Midden op de dag. In plaats van een stralende dag, wordt het aardedonker. En er zijn allerlei verklaringen gezocht door mensen wat dat nou geweest is. Als je in vers 45 leest dat de zon verduisterd wordt, dan denk je dat er wel een zonsverduistering geweest zal zijn. Maar tegenwoordig kunnen we berekenen dat dat niet geweest is toen. Dat kan ook eigenlijk niet, want op Pasen, dat was ook toen al met Pesach, dan is het altijd volle maan. En dan kan er geen zonsverduistering zijn. Andere verklaring die niet echt aannemelijk is, is dat wordt dan gezocht in een soort zandstorm in de lucht of zo, dat daardoor het licht van de zon wegviel. Weer anderen die denken, nee, dit moet je een beetje poëtisch lezen, dit is dichterlijk taalgebruik van Lucas. Hij wilde mee zeggen dat dit het donkerste moment is van Jezus' leven. Maar dan doe je geen recht aan de betrouwbaarheid van de Bijbel. En ook niet aan het feit dat juist die duisternis de omstanders bij het kruis veranderd heeft. Want dat beschrijft Lucas ook. Tijdens die eerste 3 uur wordt Jezus bespot door alles en iedereen. De voorbijgangers, de Joden, de soldaten. Maar na het zesde uur, als de duisternis is gekomen, lees je daar niks meer over. Integendeel. Als aan het einde van die 3 uur de Heer Jezus sterft en de geest geeft, dan gaan de mensen naar huis en dan slaan ze zich op de borst. Want ze hebben iets meegemaakt. Ze hebben gezien wat er gebeurd was, zo schrijft Lucas. En gemeente, we kunnen niet anders belijden dan dat er hier iets bijzonders, iets bovennatuurlijks heeft plaatsgevonden. Die duisternis is een wonderteken van God. Opdat we niet bij dat horizontale zouden blijven, maar opdat we zouden zien wat nou het verticale is. Een teken dat ons erop attent wil maken. Er gebeurt hier iets tussen hemel en aarde. Deze duisternis, gemeente, dat is de duisternis van Gods oordeel. Het was bij de schepping het eerste wat er kwam: licht. God zei: er zij licht. En er was licht. Maar hier op Golgotha, als Gods zoon aan het kruis hangt, doet God het licht uit. Dat licht dat voorwaarde is voor al het leven. Je zou het Gods eerste genade kunnen noemen. Dat er licht is. Wij vinden dat heel gewoon. Als je 's morgens wakker wordt, dat het licht wordt. En als het midden in de winter is, dan kun je soms zeggen, nou, het is nog steeds niet helemaal licht. Een donkere dag vandaag. Want we weten dat het licht wordt. Als de zon opkomt en ons verlicht, ook al zit hij achter de wolk. In Matthäus 5 zegt Jezus het ook. De Vader laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. Ook over mensen die hem niet kennen. Die ontvangen dus toch die genade. Dat het licht opgaat, dat is genade. Elke dag als het licht wordt. Mogen zelfs mensen die hem niet kennen op weg gaan en mogen ze leven, want het is genadetijd. Maar hier doet God het licht uit. Hier treedt de dood in. Een dood die meer is dan de dood van die ene die daar aan het kruis hangt. Het is de dreigende dood van alles wat leeft, van heel de schepping. Gemeente, God die houdt de genade van zijn licht in. En waar die dat doet, daar kan geen enkel leven meer zijn. Als die 3 uur van Golgotha geen 3 uur waren gebleven, maar vanaf dat moment voorgoed, dan was daar de wereld opgehouden te bestaan. Dan was de wereld teruggekeerd naar wat ze ooit was, voor de schepping van het licht. Toen was de aarde woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. Zo staat er in Genesis 1. Als deze duisternis blijft bestaan, dan zal het allemaal weer woest en leeg worden. Onbewoonbaar. Onvruchtbaar. Dan zal alles en iedereen sterven in het stikdonker van de Godverlatenheid, van Gods oordeel. Maar de duisternis kan heel vreselijk zijn. Wij weten vandaag de dag bijna niet meer wat echt duisternis is. Ook als het midden in de nacht is, dan is het toch nog licht door alle straatlantaarns en noem het maar op. Maar als het echt donker is, dan heeft dat een grote impact op je. Er is een verhaal bekend van ene Ernest Shackleton. In 1914 vertrok hij als onderzoeker naar de Zuidpool, naar Antarctica. Het was de bedoeling dat hij met zijn mannen een trektocht zouden maken om de Zuidpool helemaal over te steken en dan weer terug te lopen. Maar voordat ze eraan toekwamen, liep hun schip vast in het ijs, in het poolijs, en dat raakte beschadigd en ze konden niet meer weg. En als gevolg moesten Shackleton en zijn mannen die hele winter in het Zuidpoolgebied, in het ijs doorbrengen, op hun boot. En ze hebben daar boeken en journaals geschreven. En daarin staat te lezen dat ze in die periode heel wat ontberingen hebben moeten doorstaan. Op een gegeven moment was er te weinig voedsel. De verschrikkelijke kou. Maar er was één ding het allerergst. En dat was de duisternis. Op de Zuidpool is het vanaf mei tot ergens aan augustus helemaal donker. Ook overdag. De zon komt niet meer over de horizon heen. 2 maanden lang alleen maar donker. En op heldere dagen kun je het misschien nog doen met het licht van de sterren en de maan. Maar die gaan ook nog vaak schuil achter de bewolking. Gemeente, als je zo lang geen daglicht ziet, dat doet iets met je. Zulke duisternis, als je er niet aan gewend bent, dan kun je daar letterlijk krankzinnig van worden. Je richtingsgevoel, dat is op het duur weg. Je weet niet meer welke kant je nog op zou kunnen. Je kunt ook niet vooruitkijken, letterlijk niet, maar op een gegeven moment ook figuurlijk niet meer. Geen toekomst meer zien. Je raakt er wanhopig van. Zo werkt die duisternis op je in. Die duisternis die isoleert je ook helemaal. Je kunt andere mensen niet meer zien, je kunt niks meer zien. Je kunt zelf jezelf niet eens meer zien, als het maar goed donker is. Als het donker je zo in zijn greep heeft, dan stel je eigenlijk niks meer voor. Het enige wat je kunt doen is maar hopen dat het een keer licht wordt. Met de duisternis, dat is vreselijk. Echte duisternis. Dat geldt voor het fysieke, maar ook voor het geestelijke. De Heere God die wordt in de Bijbel vergeleken met de zon. Hij is de zonne der gerechtigheid. Hij is de bron van waarheid en van leven. Maar wie zich van God afkeert, die leeft in duisternis. Ja, gemeente, vanuit onszelf leven wij allemaal geestelijk in zo'n duisternis. Oh nee, dat ervaar je niet zomaar. Het kan wel lijken alsof het allemaal prima gaat in je leven. En als je in de geestelijke duisternis je weg gaat, gemeente, dan ben je in feite gedesoriënteerd. Dan weet je niet meer welke kant je op moet. Wie in de duisternis van de Godverlatenheid, van dat je God verlaten hebt, je weggaat. Ja, die zal gaan dwalen. Dat kan niet anders, want het is donker. En dan zal je op zoek moeten naar een greintje licht. Het proberen te vinden op plekken waar het niet zal zijn. Wie in het duister dwaalt, gemeente, die is de toekomst kwijt. Wie buiten Christus is, die zal immers verloren gaan. Die heeft geen toekomst. Die zal eenmaal buitengeworpen worden, zegt de Heer Jezus, in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn, tandengeknars. Ja, gemeente, wie in duisternis leeft, die raakt alles kwijt. Ook jezelf, wie je als mens bent, waarvoor je het leven ontvangt. Genadetijd. En gemeente, als de Heer het niet verandert, dan leven we allemaal in die geestelijke duisternis. Het duister van onze zonde, van onze afkeer van God. En als we op die weg verder gaan, dan blijf je in het duister. Dan zal je eenmaal in het diepste duister van het oordeel zijn. Want het oordeel van God op de zonde is de dood, de eeuwige duisternis. Voor altijd donker. En dat, gemeente, is het nu wat de Heer Jezus hangend aan het kruis heeft doorleden. Ja, Hij draagt het. Niet voor zichzelf, want Hij is alleen maar rechtvaardig en goed. Nee, Hij heeft dat duister nou gedragen, Hij is dat duister ingegaan voor u en voor mij. In onze plaats. In die 3 uur duisternis is die van God verlaten geweest. Volgens de andere evangelisten is dat ook het moment geweest waarop hij het heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus leven, heel zijn bestaan, heel zijn zijn, het valt uiteen. Er is alleen maar die duisternis waarin het volle oordeel van God op hem neerdaalt. En gemeente, Hij heeft het meegemaakt, opdat wij dat niet zouden hoeven meemaken. Hij heeft het meegemaakt en gedragen, wat het is wanneer het licht uitgaat. Alleen nog maar duisternis. Zo donker dat je geen hand voor ogen ziet. Zo uitzichtloos, dat je geen stap meer zetten kunt. Zo alomvattend, dat er geen enkele hulp meer is, opgelost in het duister. Jezus zinkt erin weg. Voor hem geen toekomst meer. Ik denk dat je kunt zeggen dat Jezus aan het kruis geen moment heeft kunnen denken dat hij zal gaan opstaan naar zijn mensheid. Wat hij voorzegt, dat hij na 3 dagen weer zou opstaan. Dat was wat hij wist. Maar op het moment dat hij daar hangt, gemeente, en het donker hem omsluit, is er naar zijn mensheid geen toekomst meer. Hij sterft, daalt neer in de hel. Jezus' ogen hebben op het 6e uur voor het laatst het licht gezien. Maar 3 uur later pas geeft hij de geest. 3 uur waarin hij heeft moeten blikken in de diepe afgrond, de diepe duisternis van helemaal door God verlaten zijn. De Heere laat de zon niet meer over hem opgaan. Zelfs de algemene genade van God wordt hem onthouden. En zo doorlijdt hij wat wij verdiend hebben. Want gemeente, die 3 uur duisternis zijn dus het oordeel van God. Ja, dat is het oordeel over u en mijn leven. En dat is een vernietigend oordeel. En je merkt dat de omstanders er iets van hebben ervaren. Want als Jezus gestorven is, dan wordt het weer licht. En dan kunnen die menigte weer naar huis gaan. Eerder gingen ze niet, want je zag geen hand voor ogen. Maar dan gaan ze. En ze slaan zich op de borst. Als teken van rouw. Want ze beseffen, hier is iets gebeurd. We hebben iets gezien wat groter betekenis heeft. Dan alleen maar dat er iemand gestorven is aan het kruis. Een misdadiger. Zoals dat wel vaker voorkwam op de kruisheuvel Golgotha. En hier heeft de Zoon van God de volle last van het oordeel gedragen. Hier op Golgotha is Jezus bezweken onder de last van Gods toorn. Gods oordeel over hun en onze zonde. En zo sterft hij. En aan de periode van duisternis komt een einde. De mensen kunnen naar huis. Maar in de tempel is er iets gebeurd en dat brengt ons bij het tweede. Het licht van de verzoening. Want in de tempel is het voorhangsel gescheurd. En niet van onder naar beneden, van onder naar boven, dan zou er misschien aan de onderkant iemand hebben staan trekken. Nee, van boven naar beneden. Het voorhangsel, dat was dat dikke gordijn dat het heilige der heiligen afzonderde van het heilige van de tempel. Ondoordringbaar gordijn dat eigenlijk scheiding maakte tussen God en mensen. Want in dat allerheiligste, daar woonde Gods heiligheid, zijn heerlijkheid. Zo had de Heere God het zelf gezegd. En slechts 1 keer per jaar op de grote verzoendag. Dan kwam er iemand in dat heilige der heiligen. Dan mocht iemand door dat voorhangsel heen, de hoge priester. En die moest een schaal met bloed meenemen. En dan deed hij verzoening voor de zonde van het volk. Maar dat gordijn liet zo zien dat geen zondaar, niemand, omdat we allemaal in dat geestelijke duister leven, niemand tot God, de bron van licht en leven, zomaar komen kan. Het is onmogelijk om in zijn nabijheid te komen. Maar nu sterft Jezus. Hij zinkt weg in die eeuwige duisternis. En precies op dat moment scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Ik zei net al, op het eerste gezicht heeft dat misschien niet zoveel te maken met die duisternis van even daarvoor. Maar toch horen ze bij elkaar. Want gemeente, op deze manier zegt de Heere God nou, dit offer, het offer van mijn zoon, dat maakt een einde aan alle offers. Er hoeft nu geen dier meer geslacht te worden. Er hoeft nu geen dier meer het donker in te gaan van de dood. De duisternis in. Gemeente, waar in het Oude Testament het volk Israël zijn offers moest brengen, in plaats van dat ze zelf zouden sterven, stierf er een dier. Daar is het nieuwe nu dat Jezus het offer is. Dat al die andere offers overbodig maakt. We hebben het gelezen in Hebreeën 9. Hij is voor eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Met zijn eigen bloed. De weg is open. Het voorhangsel scheurt. Waar Jezus de diepste duisternis, door de diepste duisternis verzwolgen wordt, gaat het voorhangsel open. Waar God het licht voor zijn zoon uitdeed, daar trekt hij het gordijn open, opdat het licht van de verzoening zou stralen. Opdat de weg open zou gaan. Opdat een ieder die in hem gelooft, tot hem zou mogen komen. Een schuilplaats zou mogen vinden aan zijn hart. Weet je, dat is het evangelie van Golgotha. Van Goede Vrijdag. Dat maakt nou van die vreselijke vrijdag een zo onnoemelijk goede vrijdag. Want doordat Jezus zich offerde, zegt Hebreeën 9, reinigt hij ons geweten van dode werken. Hij wast het schoon. Alles waardoor wij de eeuwige duisternis verdiend hebben. Opdat we de levende God zouden dienen. We mogen hem gaan dienen. Het voorhangsel is in tweeën. En je mag tot God naderen omdat Jezus Christus zelf de weg geopend heeft. Toen hij zich vrijwillig gaf en stierf op het kruishout. Toen hij daar uw en mijn diepste duisternis op zich nam. De diepe duisternis van de hel. Van de eeuwige verdoemenis die wij verdiend hebben. Van altijd van God gescheiden zijn. Waar geen leven is, geen licht, geen hoop, geen uitzicht. Hij heeft het gedragen. Opdat we het wel zouden hebben. Ook u, ook jij. Licht, hoop, uitzicht. Opdat zijn zon zou opgaan over uw leven. De zon van zijn heerlijk evangelie. En weet u wie de eerste is die naar binnen gaat? Figuurlijk gesproken. Die hoofdman. Die rauwe, harde, Romeinse bonk. Die het beleidt. Werkelijk. Deze mens was rechtvaardig. Hij ziet de rechtvaardigheid van Jezus. En Marcus vertelt dat hij zelfs gezegd heeft, deze mens was Gods zoon. Dat is voor deze Romein wel heel bijzonder. Want die vereerde de keizer als godenzoon. Hij ziet in Jezus een koning aan het kruis. Een rechtvaardige koning. Hij ziet hoe deze Jezus het duister draagt en verdraagt. Hoe zal hij het gemerkt hebben? Ja, die duisternis natuurlijk. Maar misschien ook nog wel anders. Want Jezus die vloekt niet aan het kruis. Oh, dat zal hij vast vaak hebben meegemaakt. Waarschijnlijk is deze hoofdman wel vaker dat hij iemand moest kruisigen. Dat was een heel veel voorkomend vonnis dat de Romeinen velden over de opstandelingen in het Rijk. Hij zal het hebben meegemaakt hoe er vanaf dat kruis gevloekt werd. Maar Jezus vloekt niet. Hij zegent. Hij bidt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij vecht en verzet zich niet. Hij geeft zich. En met al dat duistere heidendom ontdekt deze Romeinse hoofdman. Deze mens was werkelijk rechtvaardig. Ja, hij niet. Hij heeft zojuist een onschuldige ter dood gebracht. Maar Jezus is het wel. Een gemeente, die Romeinse centurion is de eerste die eigenlijk het heiligdom binnengaat. En hij noemt en beleidt Jezus als de rechtvaardige en de Zoon van God. Hij ontdekt dat in Jezus wonden de vergeving van onze zonden gelegen is. En die menigte mensen die zich op de borst slaat van spijt en berouw. Ja, zij moeten voor de vergeving van hun zonden bij Jezus zijn. Wie weet zijn er geweest uit die menigte. Die zich er later toen het Pinkster werd. En toen de apostelen het evangelie verkondigden. Zich eraan hebben gegeven. Misschien waren er wel die bij die 3000 hoorden. Die na die preek van Petrus op de eerste Pinksterdag ermee instemden. En zeiden, wat moeten we doen, mannen, broeders? Petrus, je hebt gelijk. We hebben hem aan het kruis gehangen. De Zoon van God. En hoe zit het met u, met jou? Ziet u vanavond wat hier gebeurt op de kruisheuvel Golgotha? Hier sterft de Verlosser om te verlossen. Hij sterft opdat het voorhangsel zou scheuren. En ook u, ook jij, niet langer van God en zijn heerlijk licht gescheiden zou leven. Hij heeft de weg gebaand naar het hemels koninkrijk, het hemels heiligdom. En de toegang is open. Ga je naar binnen? Ja, dan moet je via Jezus gaan. Via zijn offer. Alleen zo kun je er komen. Je hebt verzoening nodig. Er moet iemand zijn die die duisternis gedragen heeft. Wie buiten hem is, die zal het zelf moeten dragen. Maar wie in hem geborgen is, gemeente, die mag het zeker weten. Hij heeft het gedragen. Hij heeft me ervan verlost. Hij zal me ervan verlossen in eeuwigheid. De duisternis is op hem gekomen. Opdat er voor u, voor jou licht zou zijn. Voor altijd. Broeders en zusters, is deze vrijdag daarom ook voor u en voor jou echt een goede vrijdag. Komt u misschien vanavond tot het licht. Kan dat? Mag dat? Ja. Zo zeker als dat voorhangsel gescheurd is. U mag uw zonde belijden. Spreek het maar gewoon uit voor hem. Hij weet het wel. Hij kent u toch. Maar spreek het maar uit. Zodat hij het van u overnemen kan. En neem de toevlucht tot deze Verlosser. Want tot wie anders zou je nou nog gaan dan? Dan tot hem alleen. Die de diepste duisternis gedragen heeft. Om je er voor eens en voor goed van te verlossen. Er is geen offer die meer nodig. Alleen maar de Heer Jezus. Geloof dat bij hem de toevlucht zoekt. Er is geen lijden zo diep, gemeente. Of Christus heeft het gedragen. Er is geen zondaar zo groot. Of Christus offer is ook voor hem of voor haar genoeg. Tot verzoening. Laat dan het licht van Goede Vrijdag mogen vallen. Over al onze duisternis. Ga ermee tot hem. De middelaar. De borg. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuldloos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde. Zeg daar maar amen op. Amen. Gemeente, laten we u danken en bidden. Heren, zo hebben we stilgestaan in gedachten bij het kruis van Golgotha. Waaraan u, Heere Jezus Christus, stierf in de diepste duisternis die er maar kan zijn. De diepe duisternis waarin uw Vader, Heere Jezus, zelfs het licht dat hij laat opgaan over goeden en bozen inhield. Heren, wij weten niet wat dat betekent. Om zo verlaten te worden door u. Dat heeft alleen uw Zoon ondervonden. Heren, wij weten dat niet, want u geeft ons elke dag opnieuw het licht. U geeft ons tijd van genade, tijd van leven. U laat ook uw woord verkondigen, ook op deze dag. Opdat we zouden komen tot dat licht. Heren, we zullen het alleen dan weten, als wij op die zaligheid die u laat verkondigen, geen acht zouden slaan. Als wij het duister liever zouden hebben dan het licht. En Heere, dan weet u dat dat wel in ons zit. Dat is onze natuurlijke neiging en reactie. Om het duisternis liever te hebben dan het licht. Heren, breng ons er toch vanaf. Wilt u ons toch stilhouden? En ons tot u brengen, Heere Jezus, opdat het licht van uw verzoening zou stralen over al onze ongerechtigheid en zonde. En Heere, dat we daar de toevlucht zouden zoeken bij u alleen. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. En wat een wonder, Heer, dat we dan mogen zeggen, u zult ons niet verstoten. Want Heere Jezus, u heeft alles volbracht. Breng ons tot verwondering, Heer, en tot stilte voor u. En dan mogen we zo ook op weg gaan naar Pasen. Naar dat heerlijke feest van uw opstanding. En dat aan die dood een einde is. Heren, wilt u met ons meegaan als wij straks hier vandaan gaan? En wilt u ons zondag dan weer hier in uw huis brengen? Om na Goede Vrijdag ook Pasen te mogen vieren. Heren, we willen u bidden of u zo met een ieder van ons wil zijn. Heren, u kent het. U kent ons als we juist ook met deze dingen worstelen. Met die verzoening. Heren, geef ons toch geloof. Geloof dat niet naar zichzelf kijkt, maar dat naar u kijkt, Heren. Dat doet het geloof toch. Dat verwacht niets van zichzelf, maar alles uit u. Heren, wilt u ons dat geven door uw Heilige Geest? Werk het in ons hart en leven. En versterk het in ons hart en leven, Heren. Ja, geef dat we er ons aan geven. Niet langer op een afstand houden. Als u zo voor ogen geschilderd wordt, als de gekruisigde. Wij danken u, Heren, voor deze dienst. Wilt u genadig het zondige, het verkeerde dat er is geweest, vergeven. In het spreken, in het luisteren. Heren, wilt u met ons gaan als we over de wegen gaan zometeen? Wilt u ons daarop beveiligen? En wees zo met een ieder van ons. En hoor naar onze gebeden, Heer. Die we tot voor uw troon mogen opzenden, omdat het voorhangsel gescheurd is. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in het Koninkrijk van God. En wij zingen als ons slotlied Psalm 43, de versen 3 en 5. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.